Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Niels Marcus, ik ben de chef van de Haagse redactie en tegenover mij zit collega Janne Chaudron. Welkom Janne.
Dankjewel.
Deze week gaan we het hebben over NSC, de gloednieuwe partij van Pieter Omtzigt die in november uit het niets met 20 zetels in de Tweede Kamer kwam. Janne, kan je even uitleggen waarom we het deze week specifiek over NSC gaan hebben?
Aanstaande zaterdag organiseren zij hun eerste congres in Breda. Dat gaat over de Europese verkiezingen. En ik was eigenlijk ook heel erg benieuwd van hoe gaat het nu eigenlijk met die partij? Dus dat is de reden waarom we het nu deze week over NSC hebben. Gloednieuwe partij in de Tweede Kamer.
Ja, en ja, NSC kennen we natuurlijk allemaal als de partij van Pieter Omtzigt. We hebben echt de afgelopen maanden uit en treuren geschreven over de oprichter van de partij. Maar jij sprak afgelopen week juist met een aantal NSC-kamerleden die minder bekend zijn dan leider Omtzigt. Wat is jou opgevallen in die gesprekken?
Ja, dat klopt. Ik denk dat we Omtzigt inmiddels ongeveer zijn huisdieren kennen we. Dat beeld hebben we wel inmiddels van hem. Maar die Kamerleden zijn vrij onbekend. En er zitten wel 20 nieuwe fractieleden of Kamerleden zijn er natuurlijk. En ze zijn heel divers. Wat me is opgevallen, ik heb een aantal mensen gesproken die we eigenlijk ook minder hebben gezien in de media. Ik noem even Veet Bruining. Ja. Zij is gedupeerde in de toeslagenaffaire. Ze heeft ook in een gesloten jeugdzorg gezeten. En ze kent Omtzigt eigenlijk omdat ze op een gegeven moment actief was bij de gedupeerde van de toeslagenaffaire. En zo heeft ze Omtzigt ontmoet. En toen heeft ze altijd, ze zei tegen hem, nou weet je, als jij ooit een politieke partij opricht, dan kom ik bij jou. Uiteindelijk heeft ze gesolliciteerd en is ze dus aangenomen. En zij gaat over de mensenportefeuille, zoals het zelf zegt. Okay. Dus ze zet zich in voor de gesloten jeugdzorg. Ik vroeg haar, hoe zie je jezelf binnen die partij? Hè? Ben je nou links of rechts? En ze zei, nou, ik ben niet links of rechts. Dat is niet waarom ik in de Kamer ben gekomen. Ik ben gekomen om het beter te maken voor de mensen. Om naast de mensen te staan. En dat valt me op bij alle Kamerleden die ik sprak. Het gaat heel erg over naast de mensen staan. En goed bestuur. Dat is natuurlijk ook een stokpaardje van de Omtzigt. Wat me ook opviel is dat alle mensen die ik sprak er nu 5, maar ik heb in het verleden meer contact gehad met Kamerleden, dat ze allemaal een bijzondere ontmoeting hebben gehad met Omtzigt op de een of andere manier. Dus sommigen kennen Omtzigt nog van het CDA. Nou, we kennen Nicolien van Vroonhoven, Eddie van Heijem, Olger van Dijk. Die was ooit fractiemedewerker van Jan-Peter Balkenende. En die gaat nu over infrastructuur. En die is Omtzigt altijd blijven volgen. Die is actief geweest binnen verschillende departementen. En nu heeft hij zich aangesloten bij de partij. Aantjelle Soeboer. Dat is die is ooit actief geweest voor de Friese Nationale Partij in Friesland. Natuurlijk, hij heeft lang voor de klas gestaan. En hij kent Omtzigt vanuit de regio. En hij vindt dat regionale aspect heel belangrijk. Dus een gedeelde ideologie is moeilijk te geven, maar ze hebben allemaal een bijzondere band eigenlijk met Pieter Omtzigt.
Ja, en Omtzigt heeft hun ook specifiek misschien benaderd omdat hij hun ook kende.
Dat is absoluut zo. Hij heeft niet iedereen persoonlijk benaderd. Ik sprak ook met Jesse Six Dijkstra. Hij is pas 29. Ja. Hij heeft lange tijd voor de AIVD gewerkt. Hij gaat over digitale zaken. En hij is niet benaderd door Omtzigt. Hij heeft wel veel respect voor Omtzigt, zoals hij dat omschreef. Maar hij is niet door hem benaderd. Hij heeft gewoon gesolliciteerd.
Ja, en je zegt de partij staat graag naast de mensen of houdt zich bezig met dingen die mensen belangrijk vinden. Is dat dan de gedeelde lijn die er is? Zie je iets in de onderwerpen, de dossiers die Kamerleden belangrijk vinden. Zie je daar een rode lijn in?
Ja, dat vind ik nog best ingewikkeld. Wat heel erg opvalt is dat ongeveer in ieder interview of ieder debat wat er is, dat ze daarin goed bestuur prediken en bestaanszekerheid. Dus of het nu gaat over het herstellen van de natuur, dat gaat over goed bestuur. Of het nu gaat over klimaat, dat gaat over bestaanszekerheid. En daar worden ze ook wel op aangevallen door de oppositie of door linkse partijen.
Bestaanszekerheid in het geval van klimaat is dat mensen een energierekening kunnen betalen.
Precies. Ja dus dat is waar de linkse partijen ook wel, Wietske Posma in dit geval, want die gaat over het klimaat, op aanvallen. Zij zegt van we willen nu dat mensen ook hun energierekening kunnen betalen. En dan zegt bijvoorbeeld Suzanne Kreuger, ja, maar het gaat ook over de volgende generaties. Hmm. Dus dat is ook een vorm van bestaanszekerheid. Maar dat is wat mij opvalt. Dus die twee begrippen komen eigenlijk in ieder debat of in ieder interview wel terug.
En dat zijn ook typisch begrippen waar Pieter Omtzigt campagne mee gevoerd heeft. Je kan dus wel zeggen dat de lijn of de gedachte van Pieter Omtzigt, hij heeft eerder boeken over geschreven, dat die wel goed doordrongen is bij zijn Kamerleden.
Ja, dat is wel. Ik denk dat is heel duidelijk. Ze hebben allemaal heel duidelijk gekozen voor Pieter Omtzigt. Ze geloven in hem als een soort vernieuwer. Als hij moet eigenlijk, zoals hij het zelf ook zegt, de puinhopen opruimen van Rutte. Hij is de reparateur. En daar geloven deze mensen ook in. Ik sprak Olger van Dijk, die zei, ik wil af van die heigerigheid in de politiek. Ik wil af van het feit dat de politiek eerst komt en dan pas de burger. De burger moet weer eerst komen. Ik denk dat we dat bij andere partijen ook wel horen, maar bij Pieter Omtzigt en NSC is dat wel heel, is dat wel heel erg op de voorgrond. Ook wat Olger van Dijk ook zei, ik wil dat het stopt met die extremen. Dus de extremen van de politiek moeten niet meer gaan regeren. Het midden moet weer belangrijk worden. Wat opvallend is overigens, want we stevenen nu wel af op een radicaal rechts kabinet, waarin Omtzigt ook plaatsneemt.
Ja. Als je zegt het midden, of als dat Kamerlid in dit geval zegt, het midden moet weer belangrijk worden, is NSC daarmee een middenpartij ook?
Nou ja, ik weet niet of ik daar helemaal de juiste persoon ben om daar heel erg over te oordelen, maar wat ik zie is dat ze op heel veel punten ook niet in het midden zitten. Ze zijn best wel conservatief of eigenlijk rechts als je kijkt naar migratie. Ze hebben toch, dat is ook de reden waarom ze het liefst een rechtskabinet willen uitkomen. Om die migratie te beteugelen. Je ziet het ook, maar daar komen we misschien zo ook nog over te spreken. Maar je ziet het ook in het Europese verkiezingsprogramma. Wat ze nu net hebben samengesteld. Daarin staat eigenlijk dat er meer geld moet gaan naar Frontex. De grenswacht, de Europese grenswacht. En in het uiterste geval ook dat er moet worden gedacht aan hekken of aan andere grensversperringen rondom de buitengrenzen.
Ja, dat zijn geen heel linkse plannen.
Dat zijn niet zulke linkse plannen, nee, zeker niet.
En dat zeg jij dus, dat komt dus naast dat eigenlijk het belangrijkste van deze partij is dat, de visie van Omtzigt over bestuur, over het verbeteren van de bestuurscultuur in Nederland.
Ja. En ik denk wel bijvoorbeeld als je kijkt naar die bestaanszekerheid, dat is wel belangrijk om nog even te noemen, dat ze daar bijvoorbeeld, die Kamerleden werken daar ook wel heel erg vaak samen met GroenLinks PvdA. Mm-hmm. Sandra Palme, die doet dit dossier voor NSC en die trekt samen op met Momo Handes van GroenLinks PvdA. En dan gaat het over de verhoging van het minimumloon of andere, of echt het beter maken voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Dus daarin zie je wel dat ze ook veel samenwerken met die linkse partijen. Dat zie je ook bij andere Kamerleden. Als het gaat over digitale zaken, vertelde Jesse Six Dijkscha mij ook dat hij GroenLinks PvdA opzoekt. Dus ik denk, Omtzigt zelf is in sommige denkbeelden best conservatief. Maar zijn fractie die zoekt ook heel erg de samenwerking op in de hele Kamer.
Het beeld wat een beetje uit opreist is toch meer van een technocratische partij, die meer met het bestuur zelf bezig is dan een partij die heel erg vanuit de ideologie gedreven wordt.
Ja.
Klopt dat zo, ja?
Ja, ik denk ook dat is ook wel de reden waarom Omtzigt, denk ik, een eigen partij heeft opgericht. Hij was nu, hij, Hij was klaar natuurlijk met zo lang Rutte. In de toeslagenaffaire is hij ontzettend tegengewerkt door het kabinet. Hij kreeg niet zijn feitenrelazen. We kennen allemaal zijn bekende tijdlijn en de feitenrelazen. Ja. Die kreeg hij niet. En dat wil hij veranderen. En dat is ook waarom mensen zich aangetrokken voelen tot hem. Om de politieke bestuurscultuur, om de politiek te veranderen.
Ja, even voor de helderheid. Hè. Je praat niet alleen in de podcast hierover, maar je hebt ook een groot verhaal geschreven over NSC. Dat is zaterdag, de dag van het congres, ook te lezen in Trouw. Om dingen te veranderen, gaat NSC, vroegen ze zelfs al gesprekken om in een regering toe te treden. Ja. Ze zijn al een tijdje aan het overleggen met PVV, ja. BBB en de VVD.
Ja.
Heb je een beeld ervan wat nou NSC wil gaan bereiken in zo'n nieuwe regering? Wat voor hun de belangrijkste punten zijn?
Ja, ik denk dat is lastig. Ik denk dat ze dat zelf ook nog niet zo goed weten. Kijk, wat mij de afgelopen tijd hebben ongeveer talloze journalisten hebben aan hen gevraagd. Wat vind je er nou van dat Pieter Omtzigt samen gaat werken met Geert Wilders? Een partij die het niet nauw neemt met de rechtsstaat. Die journalisten niet serieus neemt. Die rechters, die rechterlijke uitspraken naast zich neerlegt. Dus dat is natuurlijk dat wringt voor een partij die de grondwet zo belangrijk vindt. Die goed bestuur zo belangrijk vindt. En de NSC-kamerleden, ik weet dat ze ontzettend veel vragen hierover hebben gekregen. En ze houden hun mond. Ze hebben zoiets. En ik denk dat.
Ik denk dat je die vraag heb je zelf ook gesteld, neem ik aan.
Die vraag heb ik zelf ook gesteld, ook in het verleden. Ze nemen vaak dan hun telefoon niet op. En ze hebben zoiets van: we doen ons eigen ding. Dus ze houden zich, en ik denk dat dat ook deels wel klopt, niet zo bezig met de formatie. Ze hebben allemaal. Ja, ze zijn nieuw. Ze zijn niet gewend om politiek te bedrijven. Het zijn geen politici. Dus ze moeten zich heel erg inwerken in de dossiers. En ze proberen in die dossiers samenwerking aan te gaan met anderen. Dus ik denk dat zij daar niet zo. Ze denken daar nog niet zo over na. Maar.
Want even. Die onderhandelingen die worden gevoerd door Pieter Omtzigt. Hè, en door enkele vertrouwelingen van hem.
Ja. Eddie van Heijem, onder andere. En soms volgens mij ook Nicolien van Vroonhoven. Maar die is er nu minder bij betrokken. Dus het is vooral Eddie van Heijem, die al ontzettend lang kent uit zijn CDA-tijd, die gesprekken voeren. Ja.
En de rest van de fractie heeft hun min of meer het vertrouwen gegeven dat zij die onderhandelingen goed doen.
Ja, ze noemen dat ze ook echt chefzaggen. Dus het is iets voor Omtzigt. En als ik er naar vraag, dan zeggen ze eigenlijk allemaal hetzelfde. Ze hebben heel veel vertrouwen in de variant die nu op tafel ligt. Die kennen we inmiddels allemaal. Dat woord extra, wat we daarvoor nooit van hadden gehoord.
Extra parlementaire programma-kabinet.
Precies. Ja. Dus dat zeggen ze dan ook. En zij hebben er vertrouwen in dat de band dan losser wordt tussen kabinet en Kamer. En dat de Kamer dan meer macht krijgt. En daarin zie je weer heel erg het gedachtegoed van Omtzigt. Waarvan zij denken dat zo kan het best wel werken. Dus bijvoorbeeld als het gaat om bestaanszekerheid, dan denkt Sandra Palme dat ze nog steeds zaken kan blijven doen met GroenLinks PvdA. Want dat is haar dossier. En omdat de macht van de Kamer belangrijker wordt en omdat die veel verder afstaat van de regering, voelen ze zich denk ik ook echt minder verbonden met die PVV. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat er zitten juristen en rechters in die partij. Dat die zich heel erg aangetrokken voelen tot de PVV. En dat hebben we ook gezien. Want uiteindelijk is Omtzigt natuurlijk in de eerste ronde ook weggelopen van de onderhandelingstafel.
Ja, en dat was juist ook vanwege zorgen over rechtsstatelijkheid, over waar het schuurt met de grondwet.
Precies.
Ja.
Dus daarom is hij juist omdat hij die afstand tot de PVV nog te ver vond vanwege die rechtsstaat, is hij weggelopen. Dus ik denk dat er meer fractieleden daar dat ongemakkelijk vinden. Maar omdat hij belooft dat er een bijzondere variant komt, waarin zij hun werk kunnen blijven doen, denk ik dat ze zich er wel bij neerleggen. Ja.
En je kan eigenlijk dus waar je dit gesprek mee begon, hè, dat die Kamerleden zelf vanuit de Kamer al allerlei samenwerkingen zoeken, daar komt dat extra parlementaire, die nieuwe regeervorm, misschien al een beetje in zicht ook.
Ja, er komt zeker een beetje. Dat zie je al heel duidelijk in de Kamer. Dat zegt dat ziet Omtzigt volgens mij zelf ook. Je ziet daar dat er meerderheden worden gezocht op bepaalde dossiers. Minimumloon is daar een voorbeeld van. Uiteindelijk stemde de PVV overigens daarvoor. NSC stemde daarvoor. Voor de verhoging van het minimumloon. Maar BBB en VVD niet. Dus daar zie je al dat die regeringspartijen elkaar daar dus op heel veel vlakken vinden ze elkaar wel, maar daar vonden ze elkaar niet. Dus je ziet die extra parlementaire variant waar ze dan zo hoog over opgeven. Ja. Zeker bij NSC denk ik al wel ontstaan.
Dus wij denken hier misschien als toch wel enigszins geïnformeerde buitenstaander uit de formatie van dit levert gedoe op. Hè? De PVV als partij die vaak rechtsstatelijk plannen die daarmee schuren met de grondwet heeft gelanceerd.
Ja.
Alleen de Kamerleden denken eigenlijk van NSC, dit is wat we willen. Dit gaat juist goed.
Ja, ja. Ja. Maar we moeten natuurlijk afwachten hoe dat uitpakt. Maar tot op heden gaat dat goed, ja.
Dan toch even, dit gaat dan over de vorm, hè? Dan toch even over de inhoud van die formatie. Hebben we tijdens vorige podcast wel over gehad.
Ja.
Maar zie jij wel tussen de partijen BBB, VVD, PVV aan de ene kant en NSC aan de andere kant toch ook ideologische overeenkomsten? Kunnen die partijen het, als het over migratie gaat, bijvoorbeeld, goed met elkaar vinden?
Ja, ik denk, kijk, migratie is het belangrijkste onderwerp. En daar kunnen ze het heel goed met elkaar vinden. En als je Omtzigt vraagt van, zou je willen regeren met GroenLinks PvdA, zegt hij geen nee. Maar hij koerst liever af op deze rechtse variant. Omdat hij dan meer, zoals migratie, zoals we moeten nu kijken hoe het met de overheidsfinanciën gaat. Dat is natuurlijk een knelpunt.
Ja.
Maar die migratie is zo belangrijk. Daar is het vorige kabinet ook op gevallen. Dat daar kunnen ze elkaar zeker goed vinden.
Ja, ja. Dus op migratie kunnen die partijen goed met elkaar vinden. Nu krijgen we de laatste tijd in de Kamer ook wel het beeld dat NSC een vrij conservatieve partij is. Hè? Er is net het nieuws naar buiten gekomen dat NSC tegen de transgenderwet is, hè, om die te verruimen. Ook was er eerder een paar weken geleden gedoe rond de natuurherstelwet, waarop initiatief van NSC uiteindelijk het kabinet besloot om in Brussel niet voor die grote natuurwet te stemmen. Klopt dat? Is NSC dan toch vooral conservatief?
Ja, zeker in dat opzicht, denk ik. En als we naar die natuurherstelwet keken, werd Rosanne Hertzberger, NSC-Kamerlid, ook wel heel erg aangevallen in de Kamer, met name door de linkse oppositie. Ook daar kwam het woord goed bestuur vaak in naar voren. Ze vertelde dat er in die natuurherstelwet ook stond, hè, dat Nederland een bepaald aantal bomen per gemeente moest planten en dat ze daar tegen was. Dat zo gedetailleerd schrijft Brussel de wet niet voor. Ze werd met name aangevallen op haar frase van goed bestuur. Want zij vond het wel goed bestuur dat Nederland voor zichzelf besloot om niet voor die wet te stemmen in Brussel.
Ja, terwijl geloof ik echt deze instemming in het parlement een formaliteit was. Hè? Normaal, die hele wet was al lang beklonken de afgelopen jaren. En eigenlijk op dit moment tegen zo'n wet stemmen, dat is eigenlijk nog nooit eerder. Christophe weet het beter dan ik, de vaste presentator, maar volgens mij niet eerder voorgekomen.
Precies, nee, dat is vrij uitzonderlijk. En het is ook uitzonderlijk dat er twee partijen zijn, BBB en NSC, die ineens met een motie die hele wet eigenlijk om zeep helpen in Brussel. Te meer omdat Van der Wal, de minister Van der Wal, sorry, ik moest even nadenken, dat die daarvoor had gepleit om een soort... toezeggingen te bepleiten in Brussel voor de natuurherstelwet. En die zijn er ook allemaal gekomen. En uiteindelijk stemt Nederland op het allerlaatste moment alsnog in Brussel tegen die wet. Dus de oppositie die viel onmiddellijk Rosanne Hertzberger aan over het goede bestuur. Want ze zeiden terecht, denk ik ook wel, nu worden wij een onbetrouwbare partner in Brussel. Getuigt dat nou van goed bestuur? Zo zie je dat NSC ook wel worstelt volgens mij zelf met die term. Wat is precies goed bestuur?
Ja, nou, dat goed bestuur, dat heeft natuurlijk vooral de partijleider ooit uitgestippeld. Hè, wat hij eronder verstaat, Pieter Omtzigt. Nu weet ik van de VVD dat daar voor het vertrekken van Rutte, dat daar heel erg veel zorgen waren over, als Rutte als partij, want die was altijd ook zo'n status binnen die partij op een gegeven moment, van nou zouden sommige VVD'ers als Rutte op een dag onder de tram komt, dan heeft deze partij echt een groot probleem. Ja. Nou heeft Rutte inmiddels een opvolger. Maar ik denk dat dat voor Omtzigt nog veel sterker geldt. Hè? Als hij wegvalt, om wat voor reden dan ook. Waar staat die partij dan eigenlijk voor?
Ja, dat denk ik ook. Ik zei natuurlijk in het begin al dat alle de Kamerleden toch op de een of andere manier een bijzondere ontmoeting met Omtzigt hebben gehad. Ze kennen hem uit het verleden. En ik denk inderdaad heel erg dat ik hoor vaak zijn naam vallen. Ik hoor veel bewondering voor hem. Ik vond het ook opvallend bijvoorbeeld dat toen zij die kandidatenlijst presenteerde, dat ze allemaal waren ze in het blauw gekleed. Er zijn nog net geen Pieter Omtzigt mokken en pyjama's. Maar nou ja, wie weet. Maar dat is opvallend. Ze hebben groot geloof in deze man. En ik hoorde ook van Jesse Six Dijkstra. Ik vroeg hem, hij is nog jong. Ik zei, waarom voel je je aangetrokken tot die partij? En hij zei, hij noemde een aantal redenen. Maar hij zei ook van, Omtzigt was ook een van de eerste die de wooncrisis op de politieke agenda zette. Nou, kennelijk heeft hij daar goed mee gescoord. Terwijl, jij weet het beter dan ik. Jij zit langer in Den Haag dan ik. Maar ik weet niet of Omtzigt de eerste was die de wooncrisis op de politieke agenda zette.
Nee, ik dacht dat de SP daar al wat langer mee bezig was om een partij te noemen.
Ja. En het viel me ook op dat ik had een interview met hem. Het ging over een ingewikkeld onderwerp. Jesse Six Dijkstra. Over digitale zaken. En soms hoorde ik gewoon, het voelde soms alsof ik Omtzigt hoorde praten. Die kan natuurlijk soms ook in de Kamer best wel ingewikkeld debatteren. Op een gegeven moment had Jesse Six Dijkstra het over algoritme is natuurlijk een wiskundige sequentie. En het woordje natuurlijk kwam voor mij uit de lucht vallen, want ik weet niet zoveel van algoritmes.
Of van wiskundige sequenties.
Maar ik vond het tekenend en ik vond het veelzeggend ook.
Nou hoor je vaak bij nieuwe partijen, zeker als die zo groot in de Kamer binnenkomen. Hè, dan gaat het al gauw over LPF-scenario's. Hè. Dat is de vorige partij die met 20 plus zetels de Kamer in kwam. Nou, die lag naar, ik geloof het NSC inmiddels ruim 100 dagen in de Kamer zit. Nou, rond die tijd lag de LPF al bijna in gruzelementen, geloof ik. Wat is het geheim dat het nu toch zo rustig is binnen NSC? Heb je daar een verklaring voor?
Nou, ik denk sowieso dat het natuurlijk een heel ander soort mensen zijn dan de mensen toen destijds van de LPF. Die wilden de politiek, die bestormden hier als het ware bijna de Tweede Kamer. En NSC'ers zijn denk ik veel rustiger. Ja. Heel veel mensen zijn adviseur geweest. Er zijn er natuurlijk ook toch wel een aantal met politieke ervaring. Er zijn een aantal oud-CDA'ers bij. En ik denk omdat ze zoveel vertrouwen hebben in Omtzigt, wat hij doet. En ook dat hij nu de extra parlementaire variant zo prominent op tafel heeft gelegd. Denk ik dat ze hoge verwachtingen hebben. Ze zijn, ik zeg niet, het wringt dat ze willen samenwerken met de PVV. Dat vinden een aantal van die Kamerleden ook. Misschien gaan we dat nog zien in de toekomst. Maar tot op heden denk ik dat ze best tevreden zijn. En dat ze heel erg op de inhoud zijn. Dat ze echt een heel aantal heel erg bezig zijn met hoe kan ik mijn dossier, hoe kan ik me hier het best op inlezen? Hoe kan ik naast de mensen staan, met de mensen praten?
Ja dat geldt voor de Kamerleden. Zaterdag ga je natuurlijk naar het congres. Daar ga je ook leden spreken en horen wat de leden ervan vinden. Wat denk je? Jij bent eerder ledenavonden geweest die dan over die samenwerking met de PVV gingen. Hè? Maar ja, wat zijn jouw verwachtingen? Zullen de mensen daar net zo enthousiast zijn als wat je van die Kamerleden hoort? Of met wat voor gedachten ga je daar naartoe?
Nou, het is in het verleden en ik denk dat dat nog steeds zo is. We zien de helft van de NSC-leden zijn voor deze samenwerking en de helft is tegen. Dus het is, er valt niet echt een pijl op te trekken. Sommigen zijn heel enthousiast en blijven enthousiast over Omtzigt. En anderen vinden het vervelend dat hij met de PVV om tafel zit. Dus ik verwacht daar, dat is mijn verwachting. Verder gaat het tijdens het congres over Europa en de Europese verkiezingen. En ook daar is een oud-CDA'er lijsttrekker, Dirk Goting.
Hij is de minst bekende lijsttrekker, geloof ik, van alle Europese lijsttrekkers. En die zijn allemaal vrij onbekend.
Onbekend, ja. Maar deze is heel onbekend. Ja,
kan je iets meer over vertellen?
Hij is woordvoerder van Manfred Weber.
De christendemocratische voorman in het Europese parlement.
Ja, precies. En oud-CDA'er, dus in 2014 stond hij op de lijst voor het CDA. Dat is het ongeveer. En verder staan er onbekende, voor mij onbekende mensen op de lijst. Ja. Het verkiezingsprogramma vond ik vrij conservatief. Daar hebben we het eerder over gehad. Vooral op het gebied van migratie. Ze staan voor een heel streng begrotingsbeleid. Dat viel me op.
Streng begrotingsbeleid, dat die Brusselse normen, daar mag je absoluut niet overheen dan.
Nee.
En dat geldt voor Nederland, maar uiteraard ook voor de andere lidstaten.
Ook voor andere lidstaten. Er mag niet meer te veel geld naar andere lidstaten die zich niet houden aan die begrotingsregels. Dus ze zijn vrij conservatief. En ze zeggen van, als er bijvoorbeeld moet worden gestemd over uitbreiding van de Europese Unie en de Tweede Kamer is het daarmee eens, dan zou je kunnen overwegen om ook nog een correctief referendum te houden om dat voor te leggen aan de burgers. Dus ze vinden, ja, ze zijn voor Europa, ze zullen niet een nexit of zo bepleiten zoals de PVV. Maar de positie van Nederland, de soevereine positie, vinden ze wel heel belangrijk.
Absoluut niet meer bevoegdheden naar Brussel.
Absoluut niet. Nee.
Behalve dan als het gaat over het tegenhouden van migranten.
Ja, maar stel dat er een migratieverdrag komt waar Nederland het niet mee eens is. Dan willen ze bijvoorbeeld kunnen zeggen van wij maken geen onderdeel uit van dit bedrag. Van dit verdrag, sorry.
Ja.
Dus ze zijn streng op het gebied van migratie en ze hopen dat Europa ook streng wordt op dat gebied.
En hier komt weer, net zoals ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen, het hadden sommige partijen het alleen over asielzoekers. Maar hier is NSC dan wel, heeft NSC het wel over al die vormen van migratie, van arbeidsmigratie, studiemigratie.
Ja. Ja, en het stond ook inderdaad nog studiemigratie. Hè? Dat staat er ook expliciet in het verkiezingsprogramma dat ze dat willen inperken.
Oké, even een stap terug. We zeggen net, deze partij zit net in de Tweede Kamer. Probeert daar nog haar rol te vinden. Waarom wil deze jonge partij toch nu ook al meedoen in het Europees Parlement? Heb je daar enig idee van?
Ik hoop daar zaterdag antwoord op te krijgen. Want ik weet het ook niet precies. Er vallen een paar dingen op. De punten die in het verkiezingsprogramma stonden voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn ook nu belangrijk in Europa. Met goed bestuur als een soort hoofdpunt. Dus daar, ook daar zie je de thema's die Omtzigt zo belangrijk vindt, die zie je terugkomen.
Ja.
Gotink die sprak daar ook heel erg over toen hij werd gepresenteerd.
En goed bestuur in Europa is dat alle lidstaten de democratie naleven.
Dus hij is bijvoorbeeld ook zo'n Hongarije die het niet nauw neemt met de rechtsstaat. Daar zou dan minder geld naartoe moeten gaan. Dat is zijn visie. En ik denk nog een tweede ding. Omtzigt heeft zelf een belangrijke rol gespeeld binnen de Raad van Europa. Een soort waakhond die toeziet op de democratie in verschillende landen.
Zit in Malta, is hij daar bezig geweest?
Hij is op Malta bezig geweest, waar een journalist toen destijds is vermoord. En dat is waarschijnlijk in hoge politieke kringen is dat bekokstoofd. En hij heeft uiteindelijk is daar ook de premier opgestapt. Dus dat vindt hij een heel belangrijk instituut. Dat verstaat hij ook onder goed bestuur. Dus daar ligt wel heel erg zijn hart. Dus hij is, de partij zelf vindt dat Nederland is belangrijker in dat opzicht dan alle macht naar Europa. Maar als het over goed bestuur gaat, dan vindt hij democratie binnen Europa wel een heel belangrijk gedachtegoed. En dat is natuurlijk ook ingewikkeld, want vinden ze nou, als je het verkiezingsprogramma leest, denk je niet per se, ze vinden dat er meer macht moet naar Europa. Maar op het gebied van democratie, ja, dat staat heel hoog in het vaandel. Dus dat is een beetje de Omtzigtiaanse werkelijkheid, noem ik dat altijd.
Ja, precies, ja. Oké, Janne, dat wordt een mooi congres de zaterdag. Interessant. Het worden ook spannende tijden voor, ik denk voor de hele politiek, maar zeker ook voor NSC. Hè? Nu ze op zoveel fronten bezig zijn in Europa, een kabinetsformatie ondertussen proberen in de Tweede Kamer tot een stabiele werkwijze te komen. Nou ja, als je toch even je glazen bol erbij pakt. Dat is misschien een heel moeilijke vraag hoor, maar hoe denk je dan dat de komende tijd het eruit gaat zien? Hoe zie jij de komende, laten we bij de komende maanden houden, deze partij voor je?
Ja. Ja, het is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Wat me opvalt, de meeste mensen die in deze partij zitten zijn niet van nature echte politici. Veel komen ook niet uit de politiek. Dus ze bijten zich vast in de inhoud. Maar de politieke spelletjes die soms gespeeld worden, daar weten ze gewoon nog niet zo heel veel van. En ik ben ook benieuwd of het op een gegeven moment, naarmate die samenwerking met, mocht die er komen, want dat weten we natuurlijk nog steeds niet zeker, maar mocht er een samenwerking komen met Geert Wilders, of dat op een gegeven moment toch gaat wringen, bij sommige Kamerleden. Dat hebben we in het verleden wel gezien bij andere partijen. Tot op heden heb ik daar nog geen enkele aanwijzing voor. Nee. Maar dat weten we niet. En we gaan heel erg, zij hechten heel veel waarde aan de extra parlementaire variant. Komt die extra parlementaire variant er echt zoals zij dat voor zich zien? Of wordt het gewoon een meerderheidskabinet waarin ook NSC ministers levert? Waarin er toch een soort moeilijkheden ontstaan.
Ja, dus we hebben eerder al de opmerking van Omtzigt in het eindverslag van Informa minister Putters gehad. Dat hij weliswaar losse banden wil tussen kabinet en Kamer. Maar dat hij wel afspraken wil maken over dingen die hij zelf belangrijk vindt.
Ja, op financiën ook vooral. En ja. Als je op financiën afspraken maakt, dan maak je eigenlijk ook wel een visie op wat je belangrijk vindt voor Nederland.
Want gaat er meer geld naar stikstof? Precies. Of naar migratie?
Ja. Precies. Dus ja, het is echt afwachten. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het knap hoe deze partij tot op heden zijn eigen ding blijft doen. Ze laten zich echt niet te veel afleiden door anderen, door de formatie. Dus dat, ja, dat vind ik wel knap. Maar ik ben benieuwd of ze dat volhouden en in hoeverre dan. We gaan het zien.
Dus ook met name voor Pieter Omtzigt als het gezicht van NSC wachten de komende maanden nog een hels karwei.
Ja, zeker. We gaan kijken of hij de puinhopen van Rutte kan opruimen. Of hij echt de grote reparateur wordt. Hij heeft al, toen hij het verkiezingsprogramma ooit presenteerde, heeft hij al gezegd dat hij dat niet in 4 jaar kan oplossen. Dus hij heeft al gezegd, een soort, daar neemt hij alvast een voorschot op. Maar en het is natuurlijk de vraag in hoe hij de partij bij elkaar kan houden.
En of mocht er toch onrust ontstaan?
Mocht er onrust ontstaan.
Oké. Jij blijft het de komende maanden volgen als onze vaste NSC-verslaggever. Dankjewel, Janne.
Dankjewel.
Tot de volgende keer. Dit was Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Niels Marcus en deze podcast wordt gemaakt door Michael Royal en George Paul Henneberken. Draag je goede journalistiek een warm hart toe, abonneer je dan op Trouw. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.